Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 131 van de invasie. Hoe gaat het aan het front, Arend-Jan?
Nou ja, het front is vrij statisch. Maar we hebben wel dus die bijeenkomst gehad tussen Poetin, weet je maar, zo'n lange tafel met Shoigu. Ja. Het zijn van die merkwaardige bijeenkomsten. Poetin zit daar dus met een beetje opgeblazen kop, een beetje een Pepinzonkop te praten. Ja. En Shoigu die kijkt hem een beetje Siberisch aan.
Minister van Defensie.
Ja. En Shoigu zegt niks en Poetin zit een beetje te oreren. Zegt hij van, nou ja, ik vind het zo geweldig dat we de Lysychansk nu hebben gewonnen. En nu wil ik mijn troepen daar rust gunnen en ze moeten hergroeperen en bevoorraden. Maar we gaan absoluut door naar het westen van Donetsk. Hè. En hij heeft een medaille gegeven aan Alexander Lapin. Dat is dus Alexander Konijn, een grappige naam voor een Russische generaal. Die is tegenwoordig mag hij zich held van Rusland noemen. En verder heeft Poetin nog gezegd dat hij geen felicitaties aan Biden gaat geven voor Independence Day, want Amerika is niet aardig tegen Rusland.
Ja. Nou ja, maar kijk, het is niet onbelangrijk. Je zei het zo net even tussen neus en lippen door, hè, dat hij heeft gezegd, nu even stoppen. Ja. Wat dat gaat betekenen in het oosten, weten we niet precies. Dat zou kunnen betekenen dat hij zegt van, nou, nu maar even niet direct doorpersen naar de rest van de provincie Donetsk. Ik weet niet wat we daar precies aan moeten verbinden. We hebben het wel voorspeld dat zoiets eraan zit te komen. Maar als hij vervolgens roept van we gaan in het noorden en het zuiden gaan we gewoon lekker doorvechten. Dan hebben we er ook nog niet zo gek veel aan. Hè? Dus er zijn geen echte tekenen van de staakt het vuren waar we toch een klein beetje op gehoopt hadden. Ja. Dat er aan zit te komen. Dus kennelijk heeft hij de smaak te pakken, onze grote vriend Poetin.
Ja. En hij is ook in Moskou, in Rusland zelf, vreselijk aan het huishouden. Er worden veel meer mensen gearresteerd. Ja. Waaronder ook mensen die helemaal geen dissident waren. Hè. Sorry, meneer Mao, M-A-U, een beroemd econoom en ook een man die nauw met Poetin heeft samengewerkt. Een belangrijke man in de academische wereld ook. Hè. Heeft gewoon de Oekraïne-oorlog gesteund. Maar de Siloviki, dus de mensen die uit de geheime dienst voortkomen, die hebben steeds tegen Mao gezegd, ja, je moet ook eens even goed naar de scripties van je studenten kijken, want die zeggen allemaal dingen die helemaal niet mogen. En nu heeft Mao dus een fraudezaak. Dat is een bekende Russische methode. Hè? Want als je iemand dwars wil zitten, dan ga je gewoon een rechtszaak tegen hem beginnen. Ja. En dat gebeurt ook met een bekende sporter, Fedotov. Het enige wat hij gedaan heeft, is dat hij de militaire dienst heeft ontlopen. Maar dat is voldoende om hem aan te pakken. En ook met een wetenschapper, meneer professor Kolker, een natuurkundige. Die arme man, die lag dus met het laatste stadium kanker in een ziekenhuis. En die wordt dan door de KGB uit dat ziekenhuis gehaald. Die man kon niet eens meer eten, zo ziek was die. Nou, hij is naar de gevangenis. Dit is gewoon een misdadig regime, is dit, jongen.
Vreselijk. Je zal daar wonen, je zal jong zijn en in Rusland wonen. En wat moet je dan?
Ja. Het is echt vreselijk. Echt
nou ja, maar hoor eens, jongens, maar de steun is nog steeds redelijk groot, hoor, voor deze speciale militaire operatie. Dus we moeten er ook niet al te zeer met westerse ogen naar kijken, maar kijken wat er echt aan de hand is. En dan moet je toch constateren dat hij de zaak redelijk onder controle heeft. Hoewel, moet je kijk, er zijn natuurlijk ook weer verhalen dat werkplaatsen waar die spullen gerepareerd moeten worden die tijdens de oorlog beschadigd zijn, dat die zeggen van nu even maar niet. Want onze rekeningen worden niet betaald. Eerst je rekeningen betalen, dan gaan we weer door met de werkplaatsen. En daar schijnt een link te zijn. We hebben het er volgens mij gisteren over gehad, over de nieuwe wetgeving waar het bedrijfsleven kan worden gedwongen alles opzij te zetten voor de speciale militaire operatie. En dit zou een van de redenen kunnen zijn waarom ze dat op het ogenblik doen. Omdat niet iedereen gewoon meewerkt.
Ja. Maar dat is belangrijk, dat moeten we in de gaten houden.
Want die kleine dingetjes die zijn dan, laten we zeggen, voor Zelensky toch een lichtpuntje. Maar ja, goed, zo langzamerhand, lichtpuntjes ook in het oosten zijn er niet meer echt. Want de Russen persen door. Het gaat niet heel goed, maar het gaat ook niet slecht. Het gaat niet heel goed, maar het gaat slechter bij de Oekraïners. Hmm. Dat is ongeveer wat de conclusie iedere keer is.
Associated Press had een interessant verhaal. Die hadden wat Oekraïnse militairen aan het front in de Donbass gesproken. En daar hoorde je natuurlijk ook wel strijdlustige geluiden. Maar ook een militair die vertelde dat zijn eenheid in de eerste 3 dagen van de gevechten 150 man had verloren. Gewonden konden pas na een paar dagen van het front worden weggehaald. Iemand die zegt, het interesseert de commandanten niet of je mentaal kapot bent. Zolang je hart nog klopt, moet je naar de strijd. Anderen die hadden het over een verschrikkelijke organisatie, onlogische besluitvorming. En zeiden ook dat er in hun bataljon veel militairen weigerden om te gaan vechten. Dus het is daar wel heel moeilijk.
Nou ja, realiseer je dat er nog steeds Oekraïns verzet is in die steden. In Lysychansk bijvoorbeeld. Daar zijn nog steeds van die pockets, van die achtergebleven eenheidjes. Die worden gewoon echt afgeslacht, in de pan gehakt. Dus dat gebeurt nog steeds. Hè. Dus de overwinning is wel uitgeroepen door Rusland. Maar tegelijkertijd is er nog steeds verzet. Ja, dat is niet fris hoor, wat daar gebeurt.
Nee. Hey, een van jullie noemde iets over Amerikaanse veteranen die daar waren?
Ja, dat is heel interessant. Van de Pentagon wil absoluut geen mensen op de grond. Hè? Nee. En wat blijkt nou? Er zijn dus kleine teams van de American Special Operations Veterans. Dus veteranen. Uh-huh. Die ook helemaal geen contact hebben met het Pentagon. Staat in dat stuk in New York Times. En die trainen dus Oekraïnse soldaten vlakbij de frontlinie. En soms gaan ze ook combat missions plannen. En ze doen dat dus zonder Pentagon. En ze doen het op basis van online donaties. En ze noemen zichzelf, dat vind ik echt geweldig, de Mozart Groep. Dus je hebt de Wagner Groep, die is Russisch. Die overal in Afrika aan het bezig is. En dit is de Mozart Groep. En hier zie je dus hoe Pentagon dat dus echt heel serieus neemt. Hè? Geen boots on the ground.
Ja, en dat heeft te maken met escalatie. Dat mogen wij van een aantal twitteraars niet zeggen. En vooral ik mag dat niet zeggen. Maar dit is precies waar het om draait. Je gaat niet daar je eigen manschappen in zetten. Terwijl daar natuurlijk alle aanleiding voor is om special forces te gebruiken voor het uitvoeren van bijvoorbeeld sabotageacties, kleine gevechtsoperaties, verkenningen. Dat is typisch wat special forces doen. Mm-hmm. Maar als je dat doet en er wordt een Amerikaan om zeep geholpen, dan heb je echt een probleem. Of gevangen genomen, dat is misschien nog wel erger. Want dan ben je namelijk automatisch betrokken bij die oorlog. En dan kan het escaleren naar een oorlog met Rusland. En dat wil Amerika absoluut niet. Want Rusland is niet, en nogmaals een keer gezegd, het primaire doelwit, de echte strategische tegenstander van van Amerika, want dat is China. Mm.
Een van die veteranen zegt dus ook in het New York Times artikel, heel cynisch, van als ik dus in Russische handen kom, dan hoef ik niet op de steun van de Pentagon te rekenen.
Nee, exact. Je bestaan wordt bij wijze van spreken ontkend dat dat aan de hand is.
Ja. Nou, wat hebben we nog meer? In Lugano, dus in het prachtige plaatsje in Zwitserland, is dus von der Leyen is aanwezig. De Tsjechische premier Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland, maar ook andere leiders. En Engeland heeft daar bekendgemaakt dat het meer dan 1 miljard aan wereldbankleningen en grants geeft.
En het gaat over wederopbouw.
Ja, wederopbouw gaat over. Ja. Garantie voor nog eens 0,5 miljard. 0,5 miljard. En ze gaan steun geven voor ontmijning en voor het herbouwen van de energieinfrastructuur. Ja. En overigens ook Australië is in Kiev. En die heeft ook militaire hulp aangeboden.
Maar niet te snel, Arend Jan, want Zelensky in Lugano heeft gezegd dat er $500 miljard nodig is voor de wederopbouw. En dat er inmiddels al voor $104 miljard aan puin is geschoten. Dus ze hebben nog wel even te gaan. En die paar miljard die jij noemde, dat zijn druppels op de groeiende plaat. Dus.
Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dus met de wapens, hè, die we dan steeds maar weer de lijstjes vergelijken. It doesn't add up. Hè? En ook bijvoorbeeld Australië, wat ik net wilde vertellen, die geeft dus alleen maar panzerwagens en drones. En gaat ook een ban op Russian gold import doen. Maar het is ook niet zo dat dat nou het verschil gaat maken.
Hey, trouwens, ik zat laatst een stukje Russische televisie te kijken. Geen feest. Maar er zei zo'n idiote commentator die zei van... Jij noemde net die energieinfrastructuur. Van tegen de winter kunnen we anders, als die Oekraïners nog steeds zo vervelend doen... kunnen we ook gewoon het elektriciteitsnetwerk en de gas en dat allemaal bombarderen. Zodat er gewoon in heel Oekraïne geen stroom en geen verwarming meer is.
Ja, dat zou me niet verbazen.
Dat kan natuurlijk ook nog.
Hoor eens. Ik bedoel, een van de kerncentrales in het zuiden... die is inmiddels opgenomen in het elektriciteitssysteem van Rusland. Ja. Dus hij is al terecht mee bezig. Je hoeft ze niet eens kapot te bombarderen. Je neemt ze gewoon op in het Russische energiesysteem. En dat geldt dan natuurlijk met name voor de centrales... en alle faciliteiten die er zijn in het bezette gebied. Ja. Dus gedeeltelijk gebeurt dat al.
Nee, maar we zitten net naar onze energie te kijken. Maar ik denk van, in Oekraïne kunnen ze ook zonder gas en stroom komen te zitten.
Maar zeker.
Dan krijg je meteen een humanitaire crisis.
En natuurlijk, maar zo precies de bedoeling toch van die Russen.
Maar in grote delen van bezet Oekraïne is al de grootst mogelijke ellende met de stroom en met de riolering en zo. Dus echt vreselijk wat er aan de hand is. Dus alvast ook weer een vitaal... economisch Oekraïne vereist dus wel een kleiner gebied in Russische handen dan nu het geval is. Hè? Dus ik vind echt dat we veel meer wapens moeten leveren. Maar goed, wie ben ik?
Maar ja, Jan, dan moet je dus ook de militairen hebben om dat voor elkaar te krijgen. Dus wapens alleen is echt onvoldoende. Echt onvoldoende.
Want die eerste HIMARS is er dus. Die is getraind, hè? Een paar weken lang waarschijnlijk in Duitsland. Nu wordt voor die tweede HIMARS wordt die groep ook getraind. Zo moeilijk is het allemaal.
Maar het is natuurlijk ook wel... Ja, dat duurt ook allemaal gewoon lang. Je kunt niet zomaar even een artilleriestuk de kast uit trekken. Zeker niet dit soort gecompliceerde, geavanceerde systemen... en dan vervolgens ze inzetten. Dat kan niet, dat kost gewoon tijd.
Ollokren was vandaag in het harde, waar die panzerhaubitsers vandaan komen... om de jongens te bedanken die dag en nacht gewerkt hebben... om die transfer... Maar ik had nog wel geluk gevonden als we nog een paar panzerhaubitsers zouden sturen. Maar goed.
Ja, Arie-Jan, je moet wel echt een afweging maken tussen wat Europa zelf nog nodig heeft en wat je stuurt. Ik bedoel, uiteindelijk is ook de veiligheid van het NAVO-gebied in het geding. En je kan niet ongelimiteerd wapens sturen. Er is een hoop hoor, in het Westen. Dat moet onmiddellijk worden gezegd. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je zo zeker uit Europa maar alles kan gaan sturen.
Nee, dat begrijp ik wel hoor. Maar Poetin moet gestopt worden. En dan moet je in Oekraïne mee beginnen, denk ik.
Ja, maar als je dan vervolgens bij wijze van spreken niks meer hebt... en daarmee wordt de weg geopend naar bijvoorbeeld de Baltische Staten... hebben we echt een probleem. Dus het is echt een redelijk fijne balans die gehouden moet worden. En dat moet je gewoon uitrekenen wat je uiteindelijk nodig hebt... voor je eigen troepen om in te kunnen zetten voor de verdediging van het NAVO-gebied. En realiseer je jongens, het NAVO-gebied is echt nummer 1. Niet Oekraïne. Dat wordt vaak vergeten. Ja. Maar zo is het wel.
Ja. Hey, precies op dit punt trouwens had ik nog een luisteraarsvraag gezien. We behandelen daarvan te weinig. Ik denk maar gewoon, het zijn er te veel om te beantwoorden. Maar dit was een Paul Ouds, die vroeg me precies over die Baltische Staten. In Kaliningrad staan kerngroepen gericht op het Westen. Waarom zet de NAVO niet een aantal kernraketten in de Baltische Staten gericht op Moskou? Als de drie presidenten van de drie republieken gezamenlijk de knop indrukken, gaat Moskou plat. Dat risico neemt Rusland niet. Ja. En de nucleaire dreiging werkt prima. Dan heb je dus ook geen grootschalige troepenopbouw nodig... die zo lastig is in die Baltische Staten.
In theorie heeft hij gelijk, maar die raketten hebben we niet. Noem mij die raketten op, die zouden kunnen worden ingezet. Die hebben we niet. We hebben hier in Europa... het is een hele goede vraag hoor. We hebben hier in Europa vrije valbommen. Die worden ingezet door middel van F-16's... en door middel van F-35 jachtvliegtuigen. Maar voor de rest hebben we ze niet meer. Dus... En dat is het probleem. Dat is een situatie die ontstaan is na het einde van de Koude Oorlog. Toen is eenzijdig eigenlijk alles afgeschaft wat er was aan inzetmiddelen. En overbrengingsmiddelen heet die dingen officieel. Wat er wel is, dat zijn strategische kernwapens. Die worden afgevuurd vanuit onderzeeboten, vanaf schepen en vanuit de Verenigde Staten. Dat zijn strategische wapens. Die ga je niet inzetten als zoiets zou gaan gebeuren. Omdat je daarmee een intercontinentale oorlog, kernoorlog krijgt tussen Rusland en Amerika. Nou, daar zit Amerika al helemaal niet op te wachten. Wat wel, als ik even goed in mijn geheugen graaf, gebeurd is in de laatste Nuclear Posture Review. Dat is de review waarin de Amerikanen aangeven wat de nucleaire strategie voor de toekomst is. Mm-hmm. Die is onder Trump aangenomen. Daar zit wel een moderniseringsprogramma in om onderzeeboten met relatief kleine kernwapens en raketten uit te rusten. Ja. En die zou dat gat moeten vullen waar eigenlijk net de vragensteller op doelt. Namelijk kleine kernwapens om ervoor te zorgen dat die inderdaad Rusland kunnen afschrikken. Maar weet je, dit is gewoon eigenlijk ja, een discussie die je niet zou moeten willen voeren.
Ja. Weet je, ik heb er ook een beetje over zitten lezen van, we hebben dus vrije valbommen, die kan je daar dus niet voor gebruiken. Nou, Engeland doet het dus via Polaris, hè, met die onderzeeboten. Ja. En Frankrijk, dat wist ik helemaal niet, Frankrijk heeft ook bezuinigd sinds 1989 op de landraketten, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Dus we hebben gewoon niet veel, en we hebben al helemaal geen kleine tactische wapens.
Nee, die hebben we niet. Nee, dat is gewoon een groot probleem dit. Dat is allemaal, jongens, dit is gewoon allemaal bezuinigingen in Europa. Ja.
Er komen vast pleidooien aan voor een Europees kernwapen. Weet je, zo'n Frans-Duitse zaak.
Nou ja, nieuwe raketten in ieder geval wel. Dus bijvoorbeeld kruisluchtwagens die vanaf schepen kunnen worden ingezet. Dat soort dingen krijg je dan wel. Dan zou je dus niet naar de Baltische Staten hoeven te gaan. Maar dan zou je dat vanuit de Noordzee of vanuit de Oostzee kunnen doen. Maar ja, die schepen zijn natuurlijk over buitengewoon kwetsbaar. Dus dit is allemaal niet handig wat hier gebeurt.
Weer geen geniale oplossing hier aangedragen. Het blijft lastig.
Nee, maar het is een hele goede vraag.
Krijg je als je 30 jaar bezuinigt, jongens. Ja.
Hebben we nog wat? Ik weet het eigenlijk.
Ja, we zitten.
Turkije heeft een Russisch vrachtschip aangehouden. En niet met Oekraïns graan.
Ja. En niet, waar is dat? Die moeten we even. We zitten echt aan de tijd, jongens.
Oh, okay.
Het wordt te lang.
Morgen.
Dus de graan blijven we volgen.
Ja. 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 Dat moet doen.
Ja. We spreken elkaar morgen om 10 uur ook alweer. Hè? Dus dan moeten we nog wat hebben om te bespreken.
Oké, morgen absoluut. Om 10 uur, dan moet ik niet dronken zijn en wakker.
Ja,
dat klopt. Lastig.
Dat is voor jou, moeilijk weer. Oké, jongens. Tot morgen.
Doeg.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.